Mediaforum.
Vandaag met Gert-Jaap Hoekman, is hoofdredacteur van nu.nl. En Aad van de Heuvel is journalist en programmamaker. Hartelijk welkom allebei.
Goedemorgen.
De moeder van Stephen Sotloff, dat is een journalist van Time die vorig jaar in Syrië werd ontvoerd. Die doet in een videoboodschap nu een emotionele oproep aan IS, de Islamitische Staat, om haar zoon vrij te laten.
Stephen has no control over the actions of the US government. He's an innocent journalist. I've always learned that you, the caliph, can grant amnesty. I ask you to please release my child.
Gert-Jaap, is dit een goede manier om de ontvoerders te bereiken, denk je?
Nou, wel om ze te bereiken, denk ik. En ik denk dat ik het ook hetzelfde zou doen. Ik denk dat die moeder die probeert natuurlijk alles om maar wat te doen. Dat is beter dan niks doen waarschijnlijk, maar... Nou ga je aan mij vragen of dit ook zin heeft of niet. Dat is natuurlijk best wel moeilijk om te beantwoorden, want ja... Ik kan alleen maar, zeg maar, IS een beetje baseren op wat ik lees in kranten en wat ik op Vice zie, hè, die documentaire. En dan denk ik, dan is mijn vermoeden dat dit eerder tegen haar gaat werken dan tegen hem gaat werken dan voor hem.
Niet de meest invoelende organisatie, heb ik het idee.
Mwah.
En dat is een understatement.
Ja. Dat lijkt me een understatement. Ja.
Nee, dus ja, waarom doet ze... Ja, wanhopig, denk ik, zo'n vrouw. En ja, doet dat natuurlijk.
Wat hij zegt, je zou het allemaal doen, denk ik. In een uiterste poging om iets te bereiken. Maar ik vrees dat het weinig uithaalt. De ontvoeringen vinden ruwweg plaats om drie dingen. Uit wraak, om iemand te vermoorden. Om losgeld te innen. Of om een gevangenruil tot stand te brengen. En dat zijn ook voor zo'n organisatie de hogere doelen. En die verreweg gaan voor alles wat verder moeders en vaders en kinderen via video verspreiden. Maar nogmaals, het is buitengewoon begrijpelijk dat het gebeurt.
Ja, en het is ook wel interessant dat het gebeurt. Want ik denk dat, zeg maar, nou ja, 20 jaar geleden of zo had je natuurlijk geen idee hoe je een terrorist of wie dan ook zou moeten bereiken als moeder.
Nou, het gebeurde wel, hoor. Dus ja? Bij ontvoering,
ja,
ook in
ontvoering
Nederland.
Van Hein, herinner ik me.
Ontvoering van Hein bijvoorbeeld.
Ging
van
de tv.
TV en wordt het verspreid.
Die vrouw van hem die hield die sprak echt recht op naar de ontvoerders eigenlijk. Ja.
Maar in dit geval, waar het een wereldontspannend geheel is, is dit natuurlijk een buitengewoon effectief middel om dat wereldwijd te verspreiden.
Zij zullen het gezien hebben, dat denk ik wel.
Dat is natuurlijk ook een bijzonder fenomeen van deze tijd. Dat dus inderdaad via YouTube gaat. Ja. Zij zetten een filmpje erop en dat wordt dan op deze manier weer beantwoord.
Ja, maar dat is ook wel volgens mij de kracht van wat ik begrepen heb van IS. Dat in tegenstelling tot, zeg maar, Al-Qaeda, wat een beetje gezien wordt als de oude mannen, geloof ik. Is dit wat, de club die communiceert via social media en via YouTube. En daar begreep zelfs veel meer invloed heeft dan zogenaamde haatbaarden of zo. Zeg maar.
En dan veel meer jongeren bereikt op deze manier.
Ja, dat is ook gevaarlijk, ook, hè, het middel. Want een doel van het terrorisme is natuurlijk ook angst verspreiden. En angst wordt ook verspreid als je zo'n moeder ziet. Of als dit soort gevolgen
bevestigt
heeft.
Bevestigt voor hun natuurlijk dat ze goed bezig zijn.
Precies, ja.
In hun ogen dan.
Ja, dat is heel akelig. Ja.
We zien de vreselijkste beelden. En of het nou inderdaad over de zaak ISIS gaat. Of ook trouwens in het Midden-Oosten conflict. Ook in Oekraïne trouwens nog veel dichterbij. Wordt allemaal maar getoond. Je kunt het zien. Je kunt ervoor kiezen om het niet te zien. Er is onderzoek naar gedaan in Amerika. En dan blijkt dus dat mensen daar zelfs trauma's aan over kunnen houden. Het kijken van die beelden. Ik moet er wel bij zeggen dat, ik geloof, mensen dan 4 uur of 6 uur wel dit soort beelden zitten te bekijken.
Maar echt onthoofdingen. Hele gruwelijke,
nare,
extreme dingen.
Maar als je daar dus tot 6 uur naar gaat zitten kijken, dan heb je al een trauma.
Lijkt mij goed nieuws dat je daar een trauma van krijgt. Want dus als je daar geen trauma van zou krijgen, dan is het denk ik iets anders met je mis. Ja. Maar.
Toch zegt Maarten Keulemans, een van de wetenschapsredacteuren in de Volkskrant vandaag, zegt in een opiniestuk dat het misschien wel zinnig is, hè, om af en toe geconfronteerd te worden met deze gruwelijkheden. Om te beseffen dat afgrijzelijke dingen in werkelijkheid echt afgrijzelijk zijn. Wat vinden jullie daarvan? Aad.
Ja, ik vind het geschreven woord al meer dan voldoende. Ik bedoel, als ik in de koppen zie wat er gebeurd is met folie, en ik zie die foto van die meneer, dan hoef ik echt die beelden niet meer te zien om de gruwelijkheid factor te beoordelen zelf. Zelfs het lezen is misschien nog wel erger, omdat je eigen fantasie daar nog mee aan de haal gaat. En ik zelf behoor tot de categorie mensen die bijvoorbeeld deze video nooit zal bekijken. Ik bedoel, ik heb het wel eens gezien en dat is genoeg geweest. Het is me duidelijk.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou, eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Ik denk dat wij als journalisten de taak hebben om een compleet wereldbeeld te schetsen. En dat betekent niet dat wij moeten doen alsof mensen met bloemen in een rondje om elkaar heen dansen, zeg maar daar. Maar dat kan ook door iets anders. Ik denk dat je het wel mensen de mogelijkheid kan bieden om het te zien, maar dat je dat weer heel erg voorzichtig moet doen. Dus, en dat is met digitaal natuurlijk wel weer wat lastiger. Want vroeger kon je zeggen, kon Harmen Siezen zeggen van, nou jongens, nu komt er iets schokkends. Ja. Dus als je dit niet wil zien, kijk even de andere kant op. En ja, via dat YouTube-filmpje is zo verspreid. Alsnog moet je wel zelf klikken, dus je hebt wel een eigen verantwoordelijkheid erin. Maar wij gaan daar wel heel erg prudent mee om.
Ja, wij kunnen natuurlijk filteren van wat krijgt iemand wel en niet te zien. Ja. Als je daar in dat gebied bent, dan krijg je in ieder geval alles voor ogen. We hadden net contact met Aart Zeeman, die van Brandpunt, verslaggever. Die is op dit moment in het noorden van Irak. En Aart, we begrijpen dat er vlak bij jou bombardementen zijn geweest en dat het erop lijkt dat oliebronnen zijn aangevallen door IS, door het voormalige ISIS. Klopt dat?
We zijn hier inderdaad in het noorden van Irak, vlak in de buurt met Syrië. En wat wij zien zijn enorme rookpluimen uit het gebied van de Islamitische Staat. Dat is het enige wat we zien. We zien van alle kanten zien wij dingen in de brand staan. We hebben wel via hier een eerste bevestiging gekregen dat oliebronnen zijn. Maar hebben dat nog niet van de officiële kant bevestigd gekregen. We zijn hier nu 2 dagen in dat gebied aan de grens met de Islamitische Staat op weg naar Syrië. Horen voortdurend vliegtuigen boven overkomen, waarvan de Peshmerga's zeggen dat het Amerikaanse vliegtuigen zijn. We horen ook enorme ontploffingen aan de andere kant. Er wordt af en toe teruggeschoten. We zijn in een gebied waar gisteren door ISIS vanuit de Islamitische Staat bommen op Koerdistan werden gegooid. Nogmaals, op dit moment kan ik niks bevestigd krijgen, maar het ziet er naar uit dat er flink wordt gevochten en mogelijk dat ISIS terug moet trekken en bij die terugtrekking oliebronnen in de hens heeft gestoken. Ja. We zitten hier in dat grensgebied met Syrië, maar dat zou heel belangrijk kunnen zijn voor de Amerikanen om straks te besluiten om ook in Syrië ISIS aan te pakken. Want dat is voor hen nu gewoon een vrijhaven. We zijn in dit gebied, je ziet geen grens, dus ISIS kan gewoon oversteken en weten dat ze in Syrië niet worden aangevallen. Wat er ook gebeurt, het is duidelijk dat er op dit moment flink wordt gevochten en dat de beweging zit aan het front.
Ja, en dat dus ook waarschijnlijk die oliebronnen daarbij geraakt zijn door wie dan ook. Dankjewel dan, voor nu, Aart Zeeman, vanuit het noorden van Irak. Was dat.
Ja. Dat IS heeft de eigenaardige eigenschap dat ze alleen maar vijanden kunnen verzamelen rond zich. Want is het vaak een gevecht tussen Soenieten en Sjiiten? Op dit ogenblik zie je een Sjiitisch land als Iran en een Soenitisch land als Saoedi-Arabië zich allemaal tegen dat IS keren als zijn groot gevaar.
En wat te denken van Iran en Amerika, die bijna gelijk optrekken nu tegen dat IS.
Ja, en dadelijk Assad van Syrië nog als bondgenoot gaan beschouwen. Ja. Tegen die IS allemaal. Ja. Het is
bijna ondenkbaar, hè?
Ik zei het voor bijna ondenkbaar, ja.
Eigenlijk met een soort knipoog ook van de week. Het zal toch niet gebeuren dat de wereldvrede straks ontstaat, dat we ineens allemaal samen tegen ISIS gaan.
Ja, dat zou een mooie zaak zijn als dat het gevolg zou zijn. Dat we van een hoop ellende af zouden zijn, wat niemand gelooft hoort trouwens. Maar in dit geval even is die strijd heel erg gericht tegen die Islamitische Staat. Ja. Ja.
Als je al die ellende dan zo een hele dag voorbij ziet komen, dan is het misschien gewoon leuk om voor de buis te gaan zitten. En ik maak even een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
Prachtig bruggetje, ja.
Gisteravond RTL 4 voor het eerst te zien, Thuis voor de buis. Mensen krijgen daar fragmenten te zien. Er zijn allemaal koppels zijn geselecteerd, hè, en die worden dan gefilmd terwijl zij dus kijken naar tv-programma's. Wordt uitgezonden op RTL. En ze kijken dus naar programma's van RTL, maar ook van de publieke omroep en SBS. En reageren eigenlijk spontaan vanaf de bank. Zoals we dat eigenlijk allemaal wel doen, maar dat wordt dan nu in beeld gebracht. Genoten, Aart van de Heuvel?
Ja, ik heb het gezien. Misschien zou ik het anders niet gezien hebben, maar ik kreeg de opdracht om te kijken.
Ja, huiswerk.
Maar ik hou van nieuwe formats. Alles is een herschikking van het reeds bestaande trouwens. Maar want ik wijs erop dat de VARA-gids al 1000 afleveringen buizenhaard heeft. Hè? Dus dat leek toesprekend op. Ja, het was een soort blokendoosje van we zien een gezin die naar iets kijkt. En waar ze naar kijken is het gezin die ergens naar kijkt enzovoort. Maar ik vond het wel geestig, ja.
Jij?
Ik vond de casting erg sterk. Ik bedoel, ik heb wel moeten lachen om de mensen die erin zitten.
Ja, ik wil even wijzen op de bejaarde tweeling. Die waren overigens dames.
Kobe en Nettie.
Dadelijk om te twijfelen of het echt spontaan was. Want volgens mij worden daar gewoon vragen gesteld. Maar dat is prima verder. Wat mijn kritiek op dit programma een beetje is, dat ik wel het gevoel had dat ik naar een reclamespot voor bepaalde nieuwe tv's en een chipsmerk zat te kijken. Want als jij zeg maar pretendeert dat dit een kijkje is in het zeg maar doorsnee huis, de huiskamer van Nederland, dan vraag ik me af waarom ik toch niet zo'n gebogen scherm heb. Want voor mij had iedereen zo'n hippe tv en aten ze allemaal lekkere chippies. Dat leidt, misschien ligt dat aan mij, maar dat leidt bij mij een beetje af van het verhaal. En dan ga ik dan daar nog extra op letten en dan denk ik, goh, wat veel RTL-programma's. Nou, ze zitten elkaar wel lekker op de borst te kloppen daar.
Ah, er zit wel SBS publieke omroep ook tussen. Maar
maar de meerderheid was RTL. Ja. Ik denk dat ik het zelf had gedaan, daar niet van. Maar ook voor mij geldt, ik kreeg huiswerk van jullie, ik heb gekeken. Ik heb echt wel een paar keer heel hard moeten lachen. Maar ik vraag me af, ik denk dat ik die fragmentjes dan vervolgens, en dat is wel heel erg meta, ik denk dat ik die fragmentjes dan vervolgens wel weer in de tv-draai door ga zien. Vanaf maandag, denk ik. Dus dan volg ik het daar wel.
Ja.
Ik denk dat
de hoogtepunten van de reacties op de hoogtepunten uit de
uitzending.
Vergeet één ding niet, jongens. Het draait al vanaf 2011 in Engeland. Gogglebox.
Ja.
Het is daar behoorlijk populair. Heeft ook een prijs gekregen, die BAFTA Award. Het heeft wel iets in zich om populair te worden. Want mensen zitten toch een beetje naar zichzelf te kijken. Het gaat meer om de gezinnen, om de 10 gezinnen die daar een rol spelen, dan om de programma's zelf, denk ik.
En het is ook niet echt doorsnee Nederland.
Dat schreef iemand gisteren ook al. De gore factor moet niet te hoog worden. Er zit geloof ik één docent bij uit Limburg en de rest is allemaal wel lachen geblazen. Maar het heeft wel iets, toch, het programma.
En ze doen dus, ze bespreken entertainment. Er zitten flauwe grappen in, dus in die zin ook een beetje gier en gore. Ze kijken ook wel naar nieuwsdingen.
Brute moord op een journalist. Een onthoofding voor het oog van de camera.
Dat is toch heftig ook, hè?
Ik heb dat allereerste filmpje ooit gezien onthoofding. Ook in zo'n oranje pak. Die gorgelde ook helemaal. Ja. Dat zal ik nooit vergeten.
Ja.
Trauma.
De voice-over is Brigitte Kaandorp. Is dat leuk?
Het viel mij een klein beetje tegen, eerlijk gezegd. Maar klink een beetje zuur vanmorgen. Hè? Maar ja, sorry. Dan ga je dat toch denk ik, nou, dat wordt heel erg gebracht. Dus dan ga je toch zitten wachten op te lachen. Dat moet je natuurlijk niet doen. En dan denk ik, bij dit soort stukken, dan had ze ineens een heel erg gedragen stem. Zo van, oh, is het serieus?
Nou, zij zei zelf, ze zat bij Humbert de Tante de avond voordat het werd uitgezonden. En toen zei ze zelf, ik zag in eerste instantie de fragmenten en wat de bedoeling was. Dacht ik, wat moet mijn rol überhaupt zijn?
Ja.
Nou, die heeft ze wel gevonden, zegt ze zelf. Maar
nou, ik denk dat het programma het niet nodig heeft. Want ik denk dat juist de grap zit hem hier bij die mensen.
Vertelt zichzelf wel.
Ja.
Ja, ik moet je iets heel ergs bekennen. Het is me niet eens opgevallen.
Oh, serieus? Die
voice-over. Ja, echt serieus. Vanmorgen vroeg een redacteur aan mij, wat vond je van die voice-over? Toen zei ik, welke voice-over? Dus dat kan trouwens een heel goed teken zijn, hoor, misschien. Maar misschien is het wel niet nodig, zo'n voice-over. Misschien kunnen we dat zelf al uitmaken.
Ja.
Dan nog, Ellie's Choice. We hadden het na 10 uur al eventjes in de uitzending erover. Hè? Een soort literaire Spotify. Voor een kleine €3 per maand krijg je 10 boeken voorgeschoteld. Je neemt dan een jaarabonnement. En dat betekent dat je op je e-reader dus aardig wat boeken per jaar tot je kunt nemen. Bestsellers en ook wat onbekendere schrijvers. Daarvan wordt een mix gemaakt. Aad, in eerste instantie een goed initiatief?
Nou, je zei zelf al, ik hoop dat het wordt wat jullie ervan hopen. Namelijk het een beetje propaganda maken. Bestsellers, dat hoeft allemaal niet. Zoals terecht werd opgemerkt, diegenen die dat willen lezen hebben dat wel gedaan. Maar een sympathiek trekje is dat de 5 anderen van de 10 die je kan bestellen, dat zijn wat onbekendere boeken die wat minder prominent in de boekhandel liggen, maar die toch heel goed zijn. Dat zou dus best een aardige zaak kunnen zijn. Ja. Wat ik altijd mis bij dit soort dingen, en dat moet ik van mij uit even zeggen, dat wat wordt de schrijver daar eigenlijk wijzer van? Want ik las vanmorgen in dat stuk over Ellie's Choice ook dat in Nederland van de e-boeken worden er 9 van de 10 gejat.
Ja.
Dat is veel, hoor, jongens. Dat is echt veel.
Maar dat is nu natuurlijk het idee. Dat schrijvers hier natuurlijk wel voor, omdat het allemaal legaal gaat. Ja.
Ze
meer mensen kennis maken. Nou, dat zei Saskia Noord ook dus in een interview. Nog meer kennismaking.
Van die 10 boeken die maandelijks worden aangeboden, dat zijn er dus inderdaad 120 in een jaar. Wat is de vergoeding voor de schrijvers van die boeken? Ja.
Maar ik denk dat de schrijvers op deze manier... want het is natuurlijk een beetje analoog aan wat er met de muziek gebeurd is. Hè, Spotify en dat soort diensten. Ja, je kan inderdaad allerlei via allerlei illegale sites muziekjes downloaden... met de kans dat er allerlei virussen meekomen. Nou, nu is het in een afgeschermde omgeving, duidelijk verhaal. En dan gaat er ook nog wat geld naar degene die het allemaal bedacht hebben.
Ja, maar dat zeg je dus nu. En dan gaat er ook wat geld naar.
Nee, oké. Okay, maar ik bedoel, als het op de illegale sites... dan krijgen ze er helemaal niks van natuurlijk. Dus nee, dat zal er ook achter zitten.
Als ze in plaats van de 10% die ze normaal krijgen... dus één zoveel voor een boek, 10 cent krijgen... dan wordt ook niemand er veel wijzer van. En dadelijk is het, wordt iedere schrijver broodeloos, joh. Is het echt geen...
Ik vind het wel goed, want volgens mij is het wel een initiatief van meerdere uitgeverijen. Dat vind ik dan altijd wel een heel goed idee.
Ja, en
dat
wordt ook met andere partijen. En Samsung wordt er samengewerkt bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is denk ik meer voor de distributie. Maar als het gaat om, zeg maar, wat ik sterk vind aan Spotify... is dat je niet 10 Spotify's hebt voor verschillende uitgeverijen. Dus dat ik één ding heb waar ik naartoe kan gaan.
Maar bij Spotify kun je wel je muziek kiezen, hè? Je krijgt je boeken
en dat vind ik dan wel weer een nadeel van. Dat ik denk, als je dan een beetje meegaat... dan denk ik, geef mij dan gewoon al die jonge schrijvers... want ze zullen waarschijnlijk meer hebben... En laat me dan kiezen, zeg maar. Want dat vind ik... Ik vind het, sowieso, maar wat zij zei, 10 boeken per maand, 120 per jaar... dan heb je op zich daar wel een redelijke keuze. Ja, want zoveel lees ik er niet, moet ik bekennen.
Dat werd wel goed uitgelegd door die mevrouw. Die zegt, we richten ons tot een lezersgroep... die eigenlijk heel diffuus is en misschien ook nauwelijks bestaat. En die geven we in de gelegenheid om de bestsellers te lezen... maar in het kielzog daarvan ook een aantal andere, andere boeken.
Ik ben alleen gewoon wat dat betreft een beetje een oude man... E-readers werken voor mij niet zo. Ik lees graag een boek op papier. Mag ik dat als hoofdredacteur van nu.nl zeggen?
Ja, heel opvallend.
Dit wordt geen cliënt van Alice Stories.
Gert-Jan Boekman, Aad van Heuvel. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Morgenavond van 9 tot 10, WNL Opiniemakers met Wieger Hemmer.
Mijn maag draaide zich om toen ik dit las. Hoe was het met uw maag?